Handelen heeft alleen betekenis in relatie tot iets anders. En zonder begrip van de betreffende verbanden zal handelen op elk niveau alleen maar tot conflicten leiden. Inzicht in verbanden is oneindig veel belangrijker dan het zoeken naar een manier van handelen. J. Krishnamurti. Noot van de auteur. Het verstrooide brein bestaat uit 7 delen. In de eerste 4 lees je wat ADD, Attention Deficit Disorder, precies is en leg ik uit waar het vandaan komt. De laatste 3 delen gaan over het helingsproces. Deel 5 over kinderen met ADD is niet alleen gericht aan ouders, maar ook aan volwassenen met deze beperking, want de informatie die je daar kunt lezen geeft veel inzicht in jezelf. En aan de andere kant is het zo dat als je als ouder de hoofdstukken over volwassenen met ADD leest, je veel inzicht krijgt in je kind met ADD en wellicht ook in jezelf. Attention Deficit Disorder wordt soms afgekort met ADD en soms met ADHD. Om de zaak nog onduidelijker te maken, is de officiële benaming ADHD, waarmee wordt aangegeven dat iemand ADD met of zonder hyperactiviteit kan hebben. De afkorting ADD wordt tegenwoordig het vaakst gebruikt. Dat is ook de minst verwarrende en de meest praktische afkorting. In dit boek wordt daarom alleen deze afkorting gebruikt. Inleiding. ADD is volgens de meeste mensen die erin geloven het gevolg van slechte genen. Volgens mensen die er niet in geloven, wordt ADD veroorzaakt door een slechte opvoeding. De verwarring en zelfs verbittering, waardoor de publieke discussie over deze aandoening wordt gekenmerkt, zijn niet erg bevorderlijk voor een rationele discussie over de vraag hoe leefomgeving en erfelijkheid allebei van invloed kunnen zijn op de neurofysiologie van kinderen die bijvoorbeeld opgroeien in gezinnen waarin ze veel stress ervaren. Bovendien leven kinderen in een maatschappij die sterk gefragmenteerd is en waarin ze enorm onder druk staan. En onze moderne cultuur lijkt ook steeds extremer te worden. Ik heb zelf ook ADD en voor mijn 3 kinderen geldt hetzelfde. Ik geloof niet dat het een kwestie is van slechte genen of een slechte opvoeding, maar ik geloof wel dat genen en opvoeding er een rol bij spelen. Volgens neurowetenschappers wordt het menselijk brein niet alleen op basis van biologische erfelijke factoren geprogrammeerd. Zij zeggen dat hersencircuits gevormd worden door wat er gebeurt nadat een kind is geboren, en zelfs al terwijl het kind nog in de baarmoeder zit. De emotionele gesteldheid van de ouders en hun leefwijze hebben een grote invloed op de hersenontwikkeling van hun kinderen. Maar ouders hebben vaak geen controle over dat soort subtiele onbewuste invloeden of weten niet eens dat ze er zijn. Het goede nieuws is dat de hersencircuits van kinderen en zelfs die van volwassenen kunnen veranderen. Daarvoor moeten wel de juiste omstandigheden aanwezig zijn. Als het over de leefomgeving van kinderen gaat, komt al gauw de schuldvraag naar voren. Wil je zeggen dat het de schuld van de ouders is? Vragen sommige mensen meteen. Die vraag is gebaseerd op de simplistische opvatting dat als iets niet goed is, daar iemand de schuld van moet hebben. Het heeft totaal geen zin om met een beschuldigend vingertje naar ouders te wijzen die kinderen met ADD hebben. Deze ouders worden van alle kanten belaagd door het oordeel en de kritiek van vrienden, familie, buren, leerkrachten en zelfs mensen op straat die ze nog nooit hebben gezien. Dat doe ik in dit boek dus niet. Een arts uit Ontario had een treffende analogie voor de vader van een 9-jarig meisje met ADD. Stel je voor, zei hij, dat je midden in een kamer staat waar heel veel mensen zijn. Iedereen staat om je heen te praten. Plotseling vraagt iemand aan je, wat zei die en die nou net? Zo gaat het in het brein van iemand met ADD en zo voelt het dus ook voor je kind. Een andere analogie past heel goed bij de situatie waarin de ouders van kinderen met ADD zitten. Het is ontzettend druk op de weg en je komt vast te staan op een kruispunt. Je auto doet het niet meer en je doet je best om in beweging te komen. Iedereen schreeuwt en toetert boos naar je, maar niemand biedt aan om je te helpen. Waarschijnlijk is er ook niemand die weet hoe hij of zij je kan helpen.